Gemeente, ik heb vooraf voor u de volgende afkondigingen. In verband met de afwezigheid van organist Van de Pols neemt diaken Maassen vanavond zijn plaats in. Diaken van het Verlaat is afwezig, zodat u ziet dat er in deze dienst geen diaken in de kerkraadsbank aanwezig zijn. De kerkraad hoopt op uw begrip hiervoor. Aanstaande dinsdag is een catechisatie op de gebruikelijke tijden. Alleen de middengroep van Ouderling Dam heeft geen catechisatie vanwege zijn afwezigheid. Aanstaande woensdag vergadert zowel de mannen- als de vrouwenvereniging. Aan de leidinggevende van de clubs en verenigingen wordt gevraagd hun kopij voor de kerkbode van april uiterlijk aanstaande zaterdag in te leveren. Dan zijn er deze dienst 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is een extra collecte bestemd voor het orgelfonds en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. In de Heere van harte aanbevolen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 69 en daarvan het 4e vers. Psalm 69, vers 4. We staan deze avond stil bij de verlatenheid van de Heere Jezus. Dat was niet alleen aan het kruis realiteit, maar ook tijdens zijn aardse leven. Als hij gevangen genomen wordt door de bende oversten, laten al zijn discipelen, al zijn volgelingen hem in de steek. En daarom zingen we Psalm 69, vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekende zonen mijn moeder. Ik vind onder hen nog schutseer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Psalm 69, vers 4. wonder van het gedeelte van Jezus leven wat we deze avond overdenken is dat hij daarmee aan de wil van zijn vader gehoorzaamt. En daarom zingen we Psalm 40 vers 4, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Psalm 40 vers 4, en we zingen dat nadat we ons geloof beleden hebben met de woorden van zondag 15, vraag en antwoord 37. De uitleg van de catechismus bij het woordje geleden uit de geloofsbelijdenis. Zondag 15, vraag en antwoord 37. Het troostboek van de kerk zegt daar, en de christen beleidt het in zijn hart: wat verstaat gij door het woordje geleden? Het antwoord: dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar inzonderheid aan het eind van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Amen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed om hem te vragen om zijn zegen. Almachtige en barmhartige God, het is dankzij uw genade dat de deuren van dit bedehuis open gingen. Dat we het lied hebben aangeheven. Dat de zegen over de gemeente werd uitgesproken. Dat we onze stem verheffen en de gebeden van ons hart voor uw aangezicht neerleggen. Wat een wonder van uw trouw. En wat steekt daar onze ontrouw schril bij af. Wij beleiden dat ook aan het begin van deze dienst. Zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En omdat dat zo is, omdat u als met het enige zoenoffer het werk hebt volbracht, de prijs hebt betaald en de wil van uw vader volkomen hebt gehoorzaamd, daarom is er op 14 maart in Abbebroek een kerkdienst waarin jongeren en ouderen zijn samengekomen niet om naar een dominee te luisteren, maar om de stem van de Zoon van God te horen. En die stem gehoord hebben, die zullen leven. Heer, dan komt alles in een ander licht te staan. Wij kijken menigmaal zo verticaal, zo horizontaal tegen de kerkdienst aan, alsof het iets is wat wij met elkaar maken en doen en volbrengen. Maar laat ons proeven en ervaren, Heer, dat het net andersom is. Dat het vanwege U is. Vanwege Uw genade en barmhartigheid. Dat U doorgaat met het roepen en lokken en nodigen. En laat het, Heer, ook vanavond zo mogen zijn dat we Uw stem horen, dat die doordringt tot in het diepst van ons hart. Geef ons, Heer, de geest van de ootmoedigheid en de verwondering als wij het Leidersevangelie gaan uitleggen en als wij dat gaan horen. Hoe zouden wij in onze beperkte menselijke woorden ook maar een tiende, een honderdste deel van de diepte en van de ernst van uw lijden kunnen verwoorden? Dan zouden we de taal van de engelen moeten spreken. En dan nog, leer ons, o Heere, uw lijden recht betrachten, want in deze zee verzinken onze gedachten. Geeft u, Heere, die geest van ootmoed. En dan kunnen we niet laten om er toch van te spreken. En om er toch naar te luisteren. We hebben het beleden met de catechismus. En onze gedachten gaan daar vanavond ook naartoe. Naar de Hof van Gethsemane. Dat u niet alleen aan het eind van uw leven, maar de hele tijd van uw leven op aarde geleden hebt. En ook de episode uit de geschiedenis van u, Heer Jezus Christus, die vanavond onze aandacht vraagt, is deel geweest, heeft deel uitgemaakt van dat bittere en zware lijden, dat u als de middelaar en de borg geleden hebt en gedragen hebt. En dan is het wonder van vanavond dat u verlaters van God en verlaters van Christus en verlaters van de Heilige Geest roept en lokt. U bent verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. U werd geïsoleerd, doordat al uw discipelen in het nachtelijk duister vluchten, opdat wij die geïsoleerd zijn door die verschrikkelijke zondeval weer tot een gemeenschap met God zouden kunnen aangenomen worden. Heere, dat is zo diep. Wilt u uw Heilige Geest geven om onze ogen te openen en onze harten ontvankelijk te maken voor dat deel van het evangelie. Laat het, Heere, helder zijn en eenvoudig, toegankelijk voor de jongeren en voor de kinderen. Dat ze ervaren dat uw woord niet uit de tijd is, maar dat het hoogst actueel is, omdat het uit is op ons hart. Wij zijn niet veranderd. Al denken we dat we heel wat meer zijn dan mensen van 1000 jaar terug. En God zij dank, u bent ook niet veranderd. En wat mensen van 1000 jaar en 2000 jaar terug nodig hadden, dat hebben wij ook vandaag nodig in 2010. De verzoening met God door Jezus Christus. De gemeenschap met God door de verlatenheid van Christus. Heer, geef dat wij voor het eerst of bij vernieuwing ons zalig mogen kijken op de Heer Jezus Christus, dat wij proeven en smaken dat u goed bent, dat op uw lippen genade is uitgestort en dat we het gaan uitroepen, alles wat aan hem is. Ook toen hij verlaten werd, is gans begeerlijk. Als we hem aanzagen, was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. En toch, zo is die verlaten Christus voor mij, mijn heiland. Heere, laat dat als een amen mogen opklinken vanavond. als we dit kerkgebouw gaan verlaten. Mogen we ontdekken dat u zich over ons heen buigt en dat u afweet van ons leven. Heer, we zijn verschillend, we hebben verschillende levensleidingen. En u weet waar zorgen en noden zijn die we meegenomen hebben naar de kerk toe. Dingen die ons bezwaren en die ons te neerdrukken, die ons in de weg staan om naar het leidersevangelie te luisteren. Heer, neem het van ons af. Geef de duivel geen plaats in deze kerk. Wilt u hem schelden? En laat onze aandacht gevangen genomen worden door wat u te zeggen heeft. We dragen de gemeente aan u op. In de breedte. De trouwe kerkgangers. En de rand. De jongeren. En de ouderen. Zij die gezond zijn en zij die ziek zijn. Zij die in vreugde leven en zij die bedroefd zijn. Ontferm u, Heere, over ons lichaam en over onze ziel. En laat ons ontdekken vanavond dat er maar één weg is. Dat is de weg die u zelf bent. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat we werkelijk gelukkig kunnen worden als we u kennen. Ontdek onze ogen, opdat wij aanschouwen de wonderen in uw woord. We dragen de predikant van deze gemeente aan u op, onze broeder in de dienst, dominee Koppelaar, die een aantal weken niet meer zijn ambtelijk werk kan doen. U weet, Heer, wat dat teweeg brengt, als het ons verlangen is om uw stem te zijn en als we dan ineens aan de zijlijn staan. Heere, geef hem uw kracht en genade en geef dat hij spoedig weer in deze gemeente en in ons kerkverband mag voorgaan. Wees ook met zijn vrouw en wees hen een God van nabij. Ontferm u over de kerkenraad, geef haar kracht en wijsheid om deze gemeente te leiden. Wees met onze kerk, met alle kerken die er in ons vaderland zijn. Breid uw koninkrijk uit over het rond van deze wereld. Wees met de verdrukte kerk, met zij die lijden voor uw naam. Zegen het werk van de zending en van de evangelisatie. Gedenk uw volk Israël. Open hun ogen voor de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Laat uw koninkrijk komen. Het gaat alles heen. De dag waarop u zult zijn, alles en in allen. En de geschiedenis die lijkt zich te versnellen. Heere, geef dat de gemeente van u, de gemeente die naar uw naam genoemd is, zal blijken te zijn in deze eindtijd. De plaats waar u woont, waar uw heil verkregen wordt, waar uw getuigenis bewaard wordt en waar de geboden lief zijn, waar ze bewaard worden, waar ze betracht worden. Zegen ons, Heere, rust ons toe vanavond. En wil ons gebed horen, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. We openen samen de schriften in het Nieuwe Testament bij het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En we lezen daaruit het 14e hoofdstuk, de versen 27 tot en met 52. Marcus 14, vers 27 tot en met 52. Dat is het gedeelte wat direct volgt op de meest intieme wijze waarop Jezus zich met zijn discipelen heeft onderhouden. De paasmaaltijd. En dan lezen we in vers 26. Als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg, net buiten Jeruzalem. En dan komt het gedeelte wat wij gaan lezen. En Jezus zei tot hen, de discipelen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven, Zacharia 13 vers 7, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tot hem, of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog, des te meer al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. En zij kwamen in hun plaats, welke naam was Gethsemane, en hij zei tot zijn discipelen, zit hier neer, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zei tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zeide, viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware dat die uren van hem voorbij ging. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk, neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende. En zei tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond hij hen opnieuw slapende. Want hun ogen waren bezwaard, en ze wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zei tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg. De ure is gekomen, zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, die mij verraadt, is nabij. En terstond als hij nog sprak, kwam Judas aan, die 1 was van de 12, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen, en die hem verriet had hun een algemeen teken gegeven, zeggende, die ik kussen zal, die is het, grijpt hem, en leidt hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem, en zei, Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En zij sloegen hun handen aan hem, en grepen hem. En een dergenen die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hieuw hem zijn oor af. En Jezus antwoordde, zei tot hen, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar, om mij te vangen? Dagelijks was ik bij u in de tempel lerende, en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. Dan komen de woorden van onze tekst, Marcus 14, vers 50 tot 52. En zij, hem verlatende, zijn allen gevlucht. En een zekere jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevlucht. Tot zover de schrift. En tekstlezing. Voordat wij stilstaan bij deze woorden, gaan we zingen uit Psalm 22. En daarvan vers 6 en 7. Psalm 22, vers 6. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. En vers 7. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen. Als wateren op de grond die zich verspreiden. We zingen samen Psalm 22, vers 6 en 7. Gemeente Groen van Prinsterer, misschien zegt de naam u wat, of hebt u de naam al eens gehoord. Het was een staatsman die leefde in de 19e eeuw, in de 20e, 19e eeuw. Heeft eens gezegd, in het isolement ligt onze kracht. In het isolement ligt onze kracht. En hij betrok dat uiteraard op de politiek en hij bedoelde daarmee dat christelijke politiek alleen van waarde kan zijn en krachtig kan zijn als het put uit de Bijbelse principes en de Bijbelse waarden en normen. Uiteraard moeten die vertaald worden naar de actualiteit van deze tijd. Maar in het isolement, in het bewaren van de Bijbelse beginselen, ligt onze kracht. Met de variant op die uitspraak zou ik vanavond kunnen zeggen, in Jezus' isolement ligt de kracht voor de gelovigen. Want in Jezus' verlatenheid, die Marcus ons vanavond tekent, al zijn discipelen vluchten van hem, en ook een jonge man die in allerijl 's nachts zijn bed uitkomt en hem probeert na te volgen. Ook hij vlucht. Jezus' verlatenheid is de bron en is de mogelijkheid tot de gemeenschap met God. In zijn isolement ligt mijn kracht. We zetten boven de preek vanavond: Jezus' verlatenheid, mijn kracht. Drie gedachten. In de eerste plaats de realiteit van de verlatenheid. In de tweede plaats de ernst van de verlatenheid. En in de derde plaats de betekenis van de verlatenheid. Jezus' verlatenheid, mijn kracht. De realiteit van de verlatenheid, de ernst van de verlatenheid, de betekenis van de verlatenheid. In de eerste plaats de realiteit van de verlatenheid. Gemeente, jonge mensen, lees nog eens mee. De versen die we gelezen hebben en die uitgangspunt zijn voor de prediking. 50 tot 52. Als je goed meeleest, vallen je een aantal woorden op die steeds terugkomen. In vers 50, verlaten, vluchten. En 52, opnieuw vluchten. Scherpe woorden zijn dat, die we in onze tekst lezen. Bittere woorden. Want plotseling en radicaal komt er een einde aan de gemeenschap die de discipelen hebben gehad met hun meester, de Heer Jezus Christus. Het begon allemaal zo mooi. Aan de zee van Tiberias. Volg mij. En ze werden discipelen van Christus. Vissers der mensen. Wat hebben ze niet gezien aan wonderen? Wat hebben ze niet gehoord aan gelijkenissen? De geheimenissen van het koninkrijk der hemelen heeft de Heer Jezus verteld aan zijn discipelen. En zelfs hebben ze de intieme tafelgemeenschap met de Heer Jezus geproefd en gesmaakt. Het paascha, het paaslam, hebben ze gegeten in de opperzaal. Volgen. Maar nu slaat dat volgen om in verlaten. Wat kan het pijn doen, jonge vrienden, als je een vriend of een vriendin hebt en die belooft je trouw te blijven. Maar ineens komt er een kering. Het is alsof een dolksteek in je hart komt. Wat doet het pijn? Een trouwe vriend, een trouwe vriendin. Je hoort er nooit meer wat van. En dat terwijl die beloofd had je trouw te blijven. Het is nog niet zo lang geleden, gemeente, dat de discipelen, en dat zijn ze allemaal geweest, hun meester beloofd hebben hem niet te verlaten. Daarom heb ik ook het eerste gedeelte erbij gelezen. Het is vooral Petrus die daar hele krachtige woorden gebruikt. In vers 29 kunt u dat lezen. Petrus zei tot hem: of zij ook allen geërgerd worden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En toen Jezus hem waarschuwde dat hij in deze nacht hem driemaal zou verloochenen, zei Petrus het nog iets krachtiger. Al moest ik ook met u sterven, ik zal u niet verloochenen. Al gaan ze alle 10 weg, ik niet. Ik blijf bij u, meester. Die woorden staan in ons geheugen gegrift als wij de tekstwoorden van vanavond lezen. Een paar uur geleden, al moest ik met u sterven. En nu, hem verlatende. Wat meer is, gemeente, ze staan niet alleen in ons geheugen gegrift, ze moeten ook in het geheugen van de Heer Jezus gegrift hebben gestaan. En dat moet een verzwaring voor zijn lijden zijn geweest. Hij heeft immers de woorden, net voordat de discipelen beloven om hem trouw te blijven, hij heeft even daarvoor de woorden uit Zacharia 13 geciteerd. In vers 27 kun je dat lezen. Gij zult in deze nacht alle naar mij geërgerd worden, want er is geschreven. En dan komt het citaat. Ik zal deze herder slaan en de schapen die zullen verstrooid worden. De herder geslagen en de schapen verstrooid. En de kinderen in de kerk, die zal dat beeld onmiddellijk voor ogen staan, denk ik. Stel je voor een schaapherder met een schaapskudde. Wat gebeurt er nou als die schaapsherder om een of andere oorzaak niet meer bij de schapen is? Nou, dan vluchten de schapen alle kanten op. Want wat is een schaapskudde zonder schaapherder? Zo zal het ook gaan met jullie discipelen, zegt de Heer Jezus. U zult aan mij geërgerd worden, u zult over mij vallen, u zult aanstoot aan mij nemen, in deze nacht nog. Maar niemand wilde het geloven. De herder geslagen en de schapen verstrooid. En met die woorden, je moet zich dat eens indenken, heeft de Heer Jezus zich dus onderworpen aan de wil van de Vader. Een van de discipelen heeft zich al geërgerd. Judas. Hij is over de Heer Jezus gevallen. En als de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, is Judas zijn listen aan het beramen. En is hij op weg naar de overpriesters om deze Jezus gevangen te nemen. Dan zijn er nog 11, zegt iemand, precies. En die zijn meegegaan tot in de opperzaal. Ze zijn meegegaan tot in de hof van Gethsemane, waar de Heer Jezus geworsteld heeft met de wil van zijn Vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Wat een zielsworsteling heeft de Heer Jezus daar doorgemaakt. En 3 van zijn discipelen, de intimi zou je kunnen zeggen, Petrus, Jacobus en Johannes, heeft hij meegenomen. En op een steenworp afstand gaat de Heer Jezus zijn gebed uitspreken en worstelt hij met zijn Vader. En dan het verschrikkelijke, hij komt terug en ze slapen. Al worden ze ook alle aan u geërgerd. Ik niet. Petrus slaapt. En dan, diezelfde nacht, we lazen het, Judas komt met groot tumult de hof van Gethsemane binnen en verraadt de zoon des mensen met een kus. Die is het, grijpt hem en leidt hem zekerlijk heen. Ziet u de opklimming, gemeente? 1 discipel verlaten, Judas. 3 van de 12 slapen in. En dan komen we in onze tekst. Alle 11 verlaten ze hem. Er zit een opklimming in het evangelie. De mist van de verlatenheid, om het zo te zeggen, die daalt hier al neer. U weet, en onze jonge mensen weten dat ook, dat aan het kruis dat vooral gebeurd is. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen was zelfs zijn Vader niet meer bij hem. Maar hier zijn al zijn vrienden verdwenen. En we lezen daar gemakkelijk overheen, gemeente, maar het tekent de ernst van het vluchten. En zij, vers 50, hem verlaten. Dus ze zijn er niet zomaar van doorgegaan. Nee, hun vluchten was een verlaten van Jezus. Wat is de oorzaak? De gemeenschap met de Heer Jezus is op dit moment niet meer dan een gezelschap geworden. Ze volgen hem nog wel, maar innerlijk is er de weerstand gekomen. En het is de druppel die de emmer doet overlopen als Judas, de zoon des mensen, verraadt met een kus en de Heer Jezus gevangen neemt. En dan gaan ze er vandoor. Jezus verlaten. Misschien vraagt iemand vanavond, ja, maar dominee, is dat zo vreemd? Ik kan me dat een beetje voorstellen. In het nachtelijk duister ineens zo'n grote bende van soldaten die met zwaarden en stokken de hof van Gethsemane inkomt. Is het dan niet vanzelfsprekend dat de discipelen op de vlucht slaan? Je zou toch ook bang worden? En bovendien, zegt iemand anders, de Heer Jezus heeft ook zelf gezegd in Johannes 18 vers 8. Als u mij zoekt, dan richt hij het woord tot de soldaten. Als u mij zoekt, laat deze mijn discipelen dan maar heen gaan. Wat zegt de Heer Jezus daarmee? Ik geef mijn discipelen vrijgeleide. Neem mij maar gevangen. Maar laat de discipelen weggaan. Hij bepleit als het ware de vrije aftocht voor zijn discipelen. Maar dat is het nou net, gemeente, dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn niet rustig heen gegaan. Maar ze zijn gevlucht. En dat is hier niets anders dan een in de steek laten van de Heer Jezus. Waarom? Misschien uit eigen lijfsbehoud? Bang om hetzelfde lot te ondergaan als de meester? Want wat hem overkomt, dat kan ons ook overkomen. Laten we dan het nachtelijk duister verkiezen boven het volgen van de Heer Jezus. Een vriend heb je juist in de nood nodig, hè? Jonge mensen. Als je iets ziet zitten, dan kan het bemoedigend zijn dat je iemand hebt bij wie je je hart kunt uitstorten. Dan zeg ik het heel menselijk, maar de Heer Jezus die gaat hier een nieuw dieptepunt in zijn lijdensweg. En zijn discipelen zijn nergens te bekennen. Het is echt waar geweest wat de meester heeft gezegd een paar uur daarvoor. U zult allen aan mij geërgerd worden. Nee, het zou niet gebeuren. En zij, hem verlatende, zijn allen gevlucht. Petrus, die dit evangelie waarschijnlijk aan Marcus verteld heeft, zodat Marcus de tolk van Petrus is geweest, hoogstwaarschijnlijk, is te kort over. En we kunnen ons een beetje voorstellen waarom. Ik denk dat het een pijn gedaan heeft toen hij dit moest vertellen. En zij, ook Petrus, hen verlatende, zijn allen gevlucht. Vluchten, gemeente, dat is een daad van het ongeloof, van het losgeuren van de Heer Jezus, van vervreemding. Wat moet dat geweest zijn? De realiteit van de verlatenheid. Hij die zijn discipelen riep tot gemeenschap. Hier scheuren ze zichzelf los. Mijn broederen ben ik vreemd. Al mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan. Woorden uit de psalmen komen boven. Gemeente, de realiteit van de verlatenheid, dat is ons eerste punt. Tweede, de ernst van de verlatenheid. Want de discipelen laten de Heer Jezus aan zijn lot over. Hij moet geheel alleen en verlaten zijn weg nu gaan. Zelfs zijn discipelen zijn ver van hem. Maar er is een lichtpunt. Lees maar mee. En een zeker jongeling. Een jonge man. Een jonge discipel dient zich aan. Is dit misschien een vervanging voor die 11 discipelen die hem verlaten hebben? Zou deze jonge man de meester gaan bemoedigen en versterken in zijn eenzame weg die hij moet gaan naar Golgotha toe? Het lijkt er wel op, want we lezen en een zeker jongeling volgde hem, terwijl de discipelen nergens te bekennen zijn. Wat is de bedoeling van deze woorden van Marcus? Als u de andere evangeliën opslaat, dan ziet u deze teksten nergens staan. Alleen Marcus heeft ze in zijn evangelie. Ik hoop daar straks nog wat meer over te zeggen. Eerste vraag, wie is deze jongeling eigenlijk? Ik zal u niet vermoeien met alle mogelijkheden van uitleg. Ik heb er zo'n 10 gevonden bij de voorbereiding. Wie is deze jongeling geweest? Sommigen zeggen, dat is een man geweest die uit is op nieuwtjes. Zoals je vandaag nog mensen hebt. Als ze maar iets horen of iets zien, dan zijn ze op de straat te bekennen. Andere uitleggen zegt, nee, het is een volgeling van Jezus geweest die niet behoorde bij de 12. Nee, zegt een ander, het moet Johannes geweest zijn, de broer van Jacobus. Want we lezen van hem in een andere evangelie, Johannes 18, dat hij met Petrus uiteindelijk toch weer uit het nachtelijk duister tevoorschijn is gekomen en van grote afstand de Heer Jezus gevolgd is naar de raadzaal. Nee, zegt een ander, het moet een engel geweest zijn. Want dat Griekse woord voor jongeling, dat kun je ook terugvinden in Marcus 16, vers 5. Daar lezen we ook van een jongeling. En dan gaat het over een engel. Wel nee, zegt een ander, het is hier geen historisch personage, maar je moet het symbolisch lezen. Nou, zo zou ik door kunnen gaan. Wat moet u ermee? De meest waarschijnlijke uitleg, de uitleg die ook gevolgd is door de traditie van de uitleg die achter ons ligt in de eeuwen, is deze, dat deze jongeling waarschijnlijk de auteur van het evangelie is geweest, Johannes Marcus. Vandaar ook dat hij niet met name is genoemd. Bescheidenheidshalve. Marcus. Een argument daarvoor, een tweede argument daarvoor is dat Marcus het evangelie van de haast is. Misschien is u dat wel eens opgevallen, dat Marcus in zijn beschrijvingen altijd haast inbrengt. Het is een vertelling door Petrus aan Marcus verteld en er zit gang in het evangelie. Vandaar dat Marcus ook vaak het woord terstond gebruikt. En ook dit gedeelte, vers 51 en 52, daarin proef je de haast. Een jongeling die snel een lijnwaad omdoet en die hem gaat volgen en uiteindelijk weer vlucht. En een derde argument voor het feit dat deze jongeling Marcus is geweest, is dat hij een lijnwaad droeg. Het woord wat daar gebruikt wordt, dat duidt aan dat het een dure stof is geweest wat deze jonge man droeg. We moeten denken aan een soort badjas, aan een ochtendjas, hoe je het ook maar zeggen wilt, een pyjama die deze jonge man 's nachts heeft aangeschoten, aangetrokken. Want wat is er gebeurd, jonge mensen? Wel, 's nachts is deze Johannes Marcus, die op bed lag, wakker geworden door rumoer. Misschien wel heeft hij uit zijn slaapkamerraam gekeken en zag hij nog net wat zwaarden en stokken voorbij gaan. Wat is dat geweest? Nou, er is maar één middel om erachter te komen, dat is uit bed gaan en erachteraan. En dat heeft deze jonge man gedaan. Hij schiet zijn lijnwaad aan. Hij snelt uit huis. En als door een magneet aangetrokken, volgt hij Jezus. Want dat staat er. Hij volgt hem. Hier is dus toch nog iemand die Jezus volgt. Ook al zijn zijn discipelen nergens te bekennen. Het is lang goed gegaan. Totdat. Hé, wie is die man? Een paar Romeinse soldaten kijken achterom en ze zien daar een jongen lopen met een mantel om die ze niet kennen. Oh, dat moet er een zijn van Jezus. Laten we hem gevangen nemen, want je weet maar nooit. Zo zal het gegaan zijn. En wat gebeurt er? Een paar Romeinse soldaten duiken op die jongen af. Ze proberen hem vast te grijpen. En in het korte gevecht wat ontstaat, vlucht deze Johannes Marcus, deze jonge man, er vandoor. En in de haast trekken ze hem zijn lijnwaad uit, zodat hij naakt de duisternis invlucht. En de Romeinen blijven achter met de pyjama van Johannes Marcus. Ook hij houdt het volgen niet vol. En Jezus is weer alleen. Wat moet u ermee met zo'n gegeven? Ik las ergens, het evangelie vertelt ons nooit iets dat geen verband houdt met het grote geheel. De vertelling, gemeente, van deze vlucht van de jonge man, die verscherpt onze blik op de vlucht van al die discipelen. Zo lees ik het. Dus dat Marcus dit gedeelte als enige evangelist door de leiding van de geest ertussen gevoegd heeft, is mijns inziens hierom, dat hij daarmee versterkt wat de verlatenheid van de Heer Jezus geweest is. Zelfs deze jongen, die meer moed toont dan de vreesachtige discipelen, kiest uiteindelijk het hazenpad en is weg. Waarom? Waarom? Moed, gemeente. Ik kan hem niet volgen. Zelfs niet al zou ik het willen, zoals deze jonge man. Die niet met mooie wensen, mooie beloften komt. Ik zal u volgen, ik zal zelfs met u sterven. Maar die het dan ook daadwerkelijk doet. De soldaten krijgen hem door. Waarom? Het kan niet anders. Jezus is de borg en middelaar die alleen de verlatenheid zal doorstaan. Hij heeft het toch zelf gezegd: de herder zal geslagen worden en de schapen die zullen verstrooid worden. We hebben het gezongen, gemeente. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Het is mijn spijze om te doen de wil van mijn Vader. Wat is dan de wil van de Vader? Dat hij de verlatenheid zal ingaan. Eerst verlaten van zijn discipelen en straks verlaten aan het kruis van zijn Vader. En Jezus wist dat van tevoren, dat dit zou gebeuren. Hij heeft gezegd in Johannes 16, vers 31, de uur komt dat u zult verstrooid worden, allemaal. En dat u mij alleen zult laten. Hij heeft de pers alleen getreden, gemeente. En in deze zware gang die de Heer Jezus maakt, verlaten van de elf, verlaten van de jonge man die dacht hem te kunnen volgen, komen twee lijnen samen. Twee lijnen. In de eerste plaats, dat is de lijn die ik al wat aangestipt heb, Zacharia 13, vers 7. Een lijn van God uit, zou je kunnen zeggen. De herder die over de kudde is aangesteld, zal het oordeel ingaan. Gods toorn moet hij dragen. En draagt hij ook hier. De vlucht van de discipelen is een voorsmaak. Een bittere voorsmaak. Van wat hij straks zal proeven aan het kruis. Niet de kudde wordt geslagen. Maar de herder wordt geslagen. En de schapen, ze stuiven overal naartoe. Wat een dwaasheid, gemeente. Want de discipelen denken dat ze veiliger zijn in het nachtelijk duister dan bij de herder. Wat een dwaasheid. Kinderen, schapen zijn toch alleen maar veilig bij de herder. Anders zijn ze ten dode opgeschreven. Er is geen goed heenkomen te vinden buiten Christus. En toch stuiven ze uit elkaar. Het moest. Om de profetie in vervulling te laten gaan. En nu die tweede lijn. die samenkomt in de verlatenheid van de Heer Jezus. En dan ga ik met u terug naar een van de eerste bladzijden van de Bijbel. Want de vlucht van de discipelen, die is typerend te noemen. Typerend. Weet u wie er nog meer gevlucht zijn? En dat is familie van u en van mij. Adam en Eva. Ze vluchten toen ze de vrucht van de boom aten. En toen de Heere God ze riep, waren ze nergens te bekennen. Gevlucht. Dat zijn de gevolgen van de zondeval geweest, gemeente. Ik kan daar niet aan voorbij gaan. Ik mag daar niet aan voorbij gaan. Omdat dit alles te maken heeft met de verlatenheid van de Heere Jezus, wilt u het evangelie proeven? In deze paar korte versen. Dan moet ik ook daar de vinger bij leggen. We kunnen wel eens heel algemeen doen over de zondeval en in algemene termen erover spreken. Maar jonge mensen, wat is nou het concrete gevolg geweest van de zondeval? Weet je wat het concrete gevolg is geweest van de zondeval? En daar pluk jij ook dagelijks de vruchten van, het isolement. De gemeenschap met God is verbroken. Radicaal. Direct nadat Adam de vrucht genomen heeft en Eva de vrucht genomen heeft, is de band met God verbroken. Ze staan in hun hemd, letterlijk en figuurlijk. Als de Heer Jezus ze roept, waar zijt ge? Ze zijn geïsoleerd geraakt. Dat is de bittere nasmaak van de zondeval. De gemeenschap met God, die heerlijke, zalige gemeenschap is niet verstoord, maar is helemaal verbroken. En daarom is de vloek van onze tijd, is er zo weinig gemeenschap met elkaar. En leven we egoïstisch en individualistisch, ook in een gemeente. En misschien ervaar je dat wel ook aan de lijve. Ben je eenzaam, bent u eenzaam? Komt het veel voor, ook in onze tijd. Mensen zijn eenzaam. En digitale contacten, die kunnen die eenzaamheid niet wegpoetsen. Als er geen gemeenschap is met elkaar, gemeente, wat is dan het gevolg? Dan voel je je verlaten. In de steek gelaten. Het lijkt wel of je de enige bent op de wereld en niemand kijkt naar je om. Nou, dat is de zonde. Die bracht ons in het isolement. Los van God. Nergens heeft de Heer Jezus dat helderder naar voren gebracht dan in de gelijkenis van de verloren zoon. We kennen allemaal die gelijkenis. Als de zoon maar één voet van het erf van de vader is afgestapt, is de band met de vader verbroken. En het gaat een paar dagen goed, misschien wel een paar weken. Maar als hij geen cent meer op zak heeft, dan komt hij erachter hoe eenzaam die is. Zijn vader is die kwijt. Gemeente, vanwege het verlaten van God door Adam moet Jezus verlaten worden als de tweede Adam. Ziet u hem er staan, gemeente? In de hof van Gethsemane. Hij in het isolement. Terwijl ik in het isolement leef. Jezus gaat als de middelaar de weg van het isolement en de verlatenheid. Als u schaap van de herder bent, door genade, mag u zich daar vanavond over verwonderen. Dat was al om mijn zonden. En laat uw blik daar maar op rusten vanavond. Op deze geslagen herder, opdat de diepte van de zonde meer naar boven komt. Maar ook die weergaloze liefde. De middelaarsliefde van de Heer Jezus Christus. Hij voor mij. wat een herdershart. Voor mij, die het isolement liever had dan de gemeenschap met God. Wat een herdershart. Hij heeft het. Misschien ben je een schaap dat onbedacht de herder uit het oog verloren heeft. Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en de Heere. Het zijn onze zonden die ons opnieuw in het isolement brengen. Maar ook daarvoor is Christus de weg gegaan. Want het kind van God dat is afgevallen. En wat geestelijk is ingezonken. Je tot hem te brengen. En als je vanavond moet belijden geen schaap van de herder te zijn. Maar je zit wel met de vraag, ja maar hoe kan ik het dan wel worden? Want ik heb hem wel verlaten en ik ben wel eenzaam. Omdat ik geen gemeenschap heb met God. O, zie dan op deze herder. Hij is geslagen. Verlaten. Om u verlater van God de hand te kunnen bieden. O, de verlatenheid van Jezus, die tekent onze volstrekte verlorenheid. Maar laat toch zien dat in die volstrekte verlorenheid er maar één is die hulp kan bieden en dat is Hij. Hij wilde verlaten worden. Wat een wonder, vindt u het ook niet, gemeente, dat de Heer Jezus niet gezegd heeft op dit moment. Ik stop ermee. Waar doe ik het voor? Mijn discipelen zijn nergens te bekennen. Ik ben alleen. Maar hij is doorgegaan. We hebben het vers niet gelezen. Maar als je doorleest. Wonderlijke evangelie. Vers 53a. En zij leiden Jezus heen. Het gaat verder. Je zou juist blind gaan staren op die discipelen die alle kanten opvluchten in vers 50 tot 52. Maar u mag ook doorlezen. Ze leiden Jezus heen. Hij gaat door. Waarom? Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet, die u mij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Dat is ook de enige grond geweest waarom Jezus het vol kon houden. Hij heeft zich door de verlating van zijn discipelen heen vastgeklemd aan zijn vader. En zo ging hij verder. De ernst van de verlatenheid. Nu tot slot de betekenis van de verlatenheid. Want wat betekent het nou? Ik heb er al iets van gezegd. Wat betekent het nou voor u en voor jou dat de Heer Jezus verlaten werd? Dat Marcus deze verzen optekent. In de grond van de zaak, gemeente, is de verlatenheid van de Heer Jezus een bron van troost. Een bron van troost. De Heer Jezus, hij gaat de weg van verlatenheid. Niet omdat de schapen hem volgen, maar ondanks dat de schapen hem volgen. Gemeente, het is wel duidelijk geworden, wij kunnen hem niet volgen. De 12 niet. En die jonge man die midden de nacht opspringt ook niet. We kunnen hem niet volgen. Maar we mogen hem ook niet volgen. Althans, als het gaat om dit deel van zijn leven. En we hoeven hem ook niet te volgen. Want hij kan het alleen maar alleen doen. Hij kan de verlatenheid waarin wij ons bezondigd hebben, alleen maar als individu, als Christus, als Zoon van God herstellen. Omdat we zo diep gevallen zijn en de gemeenschap met God zo radicaal kapot is, kan Hij het alleen maar volbrengen. Kan geen procent van mij bij en er hoeft ook geen procent van mij bij. Dat is het evangelie. De registers van het evangelie gaan open, gemeente. Juist op dit dieptepunt. Als de discipelen hem verlaten. Hij is het alleen. Die de verlatenheid moet doorstaan. Daar kan niemand bij zijn. En daar mag niemand bij zijn. Want anders zou het een gedeelde zaak worden. Christus heeft alleen het werk volbracht. En die liefde, oh, die zullen de discipelen straks proeven. Als de Heer Jezus is opgestaan, wat is dan het eerste wat gezegd moet worden? Zegt mijn discipelen en Petrus, ik ga u voor naar Galilea, daar zult ge mij zien. Wat een liefde. Petrus zal het laten schrijven, de overste herder der schapen. Hij is door de doden heen levend geworden. Wat een wonder, zegt mijn discipelen. Hoort u het goed? Ja, discipelen. Maar ze hadden hem toch verlaten. Zegt mijn discipelen, mijn volgelingen. De liefde van Christus is er, ook vanavond. Voor jou die belijden moet, ik ben een verlater van God. En een verlater van Christus. Zeg eens, gemeente, is de verlaatheid van de Heer Jezus voor u al de bron van de gemeenschap met God? Als al onze wegen stuk lopen, u kunt niet tot de Vader komen, dan is er maar één weg om tot de Vader te naderen. Dat is door Christus. Hij van God verlaten, opdat ik nimmermeer van God verlaten zou worden. Oh, wat kan dat ook een troost zijn in de aanvechting, in de geestelijke strijd, in de geestelijke verlatingen die een kind van God kan doormaken. Dat je je zo verlaten voelt. De psalmen die getuigen daar ook van. Denk aan psalm 13. Een hele diepe psalm. Waarom verbergt gij uw aangezicht, o Heer? Wat gaat dat er diep door? En toch, er is niemand die de verlatenheid zo diep gepeild heeft als de Heer Jezus Christus. En daarom kan hij als geen ander in de geestelijke verlatingen die ik kan doorstaan te hulp komen als de barmhartige hoge priester en de medelijdende borg. O de Heer Jezus, hij is verlaten. En hij gaat door. Hij gaat naar Golgotha heen. En dan? De Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen, Johannes 16, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, dan zal ik ze allen tot mij trekken. Dat is ook weer zo'n wonderlijk aspect, wonderlijke betekenis van de verlatenheid van Christus. Wat betekent die tekst? Als ik van de aarde verhoogd zal zijn, als ik het werk volbracht zal hebben, zal ik ze allen tot mij trekken. U zegt, ik kan niet tot hem komen, omdat ik een verlater van God ben. Nee, u kunt niet tot hem komen. Maar hij trekt. Wie trekt hij? Ziet u hem hangen? Aan het kruis. Geflankeerd door twee misdadigers. Nou, als dat geen verlaters zijn van God, dan weet ik het niet meer. Mensen die gebroken hebben met de geboden van God. En wat zegt hij tegen die moordenaar? Heden zult gij met mij. Met mij, dat is gemeenschap. In het paradijs zijn. Ziet u? Hij trekt. En ik loop hem na. O, belijd het vanavond. Ik ben niet waardig. Omdat ik een verlater ben. En het zou naar recht zijn als de Heer mij voor eeuwig zou verlaten. Maar ik hef de hand omhoog. Naar de middelaar die vanavond wordt aangewezen. De Heer Jezus Christus. Hij is verlaten. Voor mij. Allen die de Vader hem gegeven zijn. Hij raakt er niet één van kwijt. Ook al hebben ze hem hoofd voor hoofd verlaten. En zo ziet u, gemeente, de citaat waarmee we de preek begonnen. Zijn isolement is mijn kracht. Zijn verlatenheid, dat is de mogelijkheid tot de gemeenschap met de Vader. Zijn eenzaamheid, daar ligt
vanavond de gave die u jou aanbiedt. De gave van zijn gemeenschap. Hij moest verlaten worden, zodat hij zich kan inleven in mijn grenzeloze eenzaamheid vanwege de zonde. En houd je dan maar niet groot vanavond. Zoals die jonge man die 's nachts probeerde hem toch te volgen. Denk nou niet dat dat gaat lukken. En dat je nou zelf aan de slag moet. Na vanavond. Laat je zaligen. Laat je zaligen. Dan is het wonder, dan is er voor niemand zonder hoop. De Heer Jezus heeft de gelijkenis van het verloren schaap verteld, wat onze jongeren en de kinderen wel kennen. En dan gaat het om in die gelijkenis. Het verloren schaap, dat is een schaap dat ten dode is opgeschreven. Dat woord wordt gebruikt, rijp voor de ondergang. En we kunnen ons dat voorstellen. Een schaap zonder herder. Ja, dat zal nooit uit zichzelf naar de herder teruggaan. Het kan alleen maar goed komen als de herder erop uitgaat en het schaap zoekt. Dat is onze situatie buiten Christus. Verloren schaap. En laat de herder zulke verloren schapen aan hun lot over. Nee, juist dat ene verloren schaap. Daar is die vanavond naar op zoek. Misschien wel de grootste verlater van deze kerk. Die zegt vanavond. Oh, als u mijn leven zou narekenen. Wat ik allemaal niet misdreven heb in mijn leven. Nou, dat zou ik niet durven te vertellen. Een grote verlater ben ik. Zie, hier is uw God. Die verlaten werd. En de verlatenheid doorstond. Om u tot de gemeenschap met hem te brengen. Het komt echt weer goed met de discipelen. Ja, het is schuld, het is zonde geweest dat ze hem verlaten hebben. Maar het komt toch weer goed. Ook al gaat de Heer Jezus niet om de schuld heen. Hij wijst ze hun plek. Met name Petrus. Bij de zee van Tiberias. Als hij hem tot 3 keer toe vraagt, hebt u mij lief? Het komt toch goed met die gemeenschap. Ook al zijn de discipelen op dit moment in het isolement. Want wat lees ik in Handelingen 2? Als de Heer Jezus is opgestaan en ten hemel gevaren is. En zij waren allen eendrachtig bijeen. Vrucht van de verlating van Jezus. Johannes zal laten schrijven in zijn zendbrief. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben. Hetgeen wij getast hebben. Aangeraakt hebben. Van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. Waarom? Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap zij met de Vader. En met zijn Zoon. Jezus Christus. En misschien heeft Johannes wel gedacht aan deze episode uit het lijden van de Heer Jezus. Ik heb het met mijn ogen gezien. Hoe hij verlaten is. En dat verkondig ik u nu. Opdat gij gemeenschap zou hebben met de Vader en met zijn Zoon. Jezus Christus. En opdat mijn blijdschap vervuld zou zijn. Wat een verkondiging. Het evangelie is uit op uw hart. Het gaat niet om het afschilderen van het lijden van de Heer Jezus om medelijden op te wekken. Ach, wat is het diep en zwaar geweest. Nee, er klinkt vanavond een opdat. Opdat ook jij gemeenschap zoudt hebben met hem. Jij die in het isolement leeft. Hij is het. Die vanavond ons zijn vriendschap biedt. Hij draagt de vloek
En hij ontwapent de wet van zijn aanklacht. Maar jij bent een verlater en je kunt niet tot God naderen. Het is Christus. Die als de borg en middelaar zijn middelaarsarmen vanavond wijd uitbreidt. En zegt: op alle gij einden der aarde, nadert tot mij. Wend u tot mij. En wordt behouden. Tegen wie zegt hij dat? Wend u tot mij. Tegen mensen die in het isolement leven. Die van God losgescheurd zijn. Wend u tot mij. En wordt behouden. Zijn isolement. Mijn kracht. Die schare komt thuis. Professor Schilder, vrijgemaakt hoogleraar, heeft 3 dikke delen geschreven over het lijden van de Heer Jezus. Over dit gedeelte zegt hij, en dan heeft hij het over de grote schare die thuis komt. De grote schare zijn zij die vaak vluchten, maar dan verzameld zijn onder de enige herder en opziener van hun zielen. Hij schaamt zich niet hun broeder te heten. Dat is het ontzaglijk rijke en vertroostende. Verlaters komen thuis vanwege de verlating van de Heer Jezus. En belijd het dan vanavond. Voor het eerst of opnieuw. Ik ben uw verlating dubbelwaardig, maar vanavond werd hij mij aangewezen. Als de Heer Jezus Christus. Kom, laat je zaligen. Door deze middelaar. Om op de toonhoogte van Paulus te eindigen. Paulus, die de Heer Jezus Christus ontmoet heeft in zijn leven. En die in zijn zendbrief schrijft. In Romeinen 8. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem tot in de verlating overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal ons scheiden? Scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. De discipelen waren zo weg, toen ze met zwaarden en stokken kwamen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem, die ons heeft lief gehad, want ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven. Nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heere. Ik heb genoeg aan hem. En ik krijg nooit genoeg van hem. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, in antwoord op de prediking uit Psalm 103, vers 2 en 5. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Laten wij samen danken en bidden. Barmhartige hoge priester, u hebt ons willen troosten met de vertroostingen die er zijn in uw wonden en in uw verlatenheid. Voor verlaters van u is de gemeenschap aangeboden. Niet op grond van iets in ons of van ons, maar op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. O, laten we in hem ons heil, ons hoogst geluk beschouwen. Trek ons, Heere, en wij zullen u nalopen. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Heere, wilt u dit woord bezegelen in ons hart? Laat het met ons meereizen de komende week. Sterk ons. Geef de jongeren kracht en energie om de studie of het werk voor te zetten. En geef dat ze op hun plek Christen mogen zijn, de naam van Christus te belijden. Wees met de ouderen, met de volwassenen. Zeg ook hen deze week. Heere, laat de zondag de dag mogen zijn waarop we voeding krijgen voor de rest van de week, om van kracht tot kracht voor te gaan. En laten we zo uit de zondag al de andere dagen van de week leven. Heere, wij danken u voor deze dienst, voor uw hulp, uw ondersteuning. Zegen uw woord aan ons hart. Wilt u onze dank aannemen, ons gebed horen, uit genade alleen. Amen. Psalm 103, vers 7 is onze slotzang. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. En wat een zegen dat hij dan ook weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten, dat ze stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103, vers 7. Uw harten tot God, ga heen in vrede en bewaar het woord in uw hart. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.